Zullen dames en heren, wat ik zeg, een paar minuten, 2 tot 3 minuten, die zijn volgens mij ruim verstreken. Ik wil graag verder gaan met deze commissievergadering. En dan zijn we bij het onderdeel presentatie, agenda punt 6. De Natural Step, een oriënterende visie op energie-neutraliteit. Ik wil ook de...
Ja. Berend Anraat, die... Berend Anraat van de Natural Step, die gaat de presentatie verzorgen. Die staat hier al klaar. Er zijn misschien heel kort, een half minuutje ter inleiding, een vijftal inspiratiesessies gehouden voor ambtenaren over de Natural Step. Dat is een methode om groepen, in dit geval ambtenaren, te stimuleren om in één taal te spreken met betrekking tot duurzaamheid en samen te werken op het gebied van duurzaamheid. Dus de intentie om dat met de raad te gaan doen. Zeker ook omdat we daar in januari eens met z'n allen over gaan hebben. En Natural Step is een NGO die in 50 landen actief is, geloof ik, hè?
Ja, 54 landen. Ja.
54 landen actief is. De aanpak om duurzaamheid concreet te maken probeert te bewerkstelligen met groepen mensen. Ik wens u heel veel genoegen bij deze presentatie.
Dank u wel, wethouder. U zegt eigenlijk het meeste al wat op mijn papiertje staat. Dat wil dus zeggen dat ik alleen nog hoef te zeggen dat deze presentatie wordt gegeven. Of eigenlijk is toegezegd in de ruimtekamer van 19 februari. En dat vanuit de organisatie de heer Verzandwoord aanwezig is. Ik geef graag het woord aan de heer Berend Anraat.
Dank je wel.
De heer Engbers, u heeft iets dringends nog? Ja, nee, maar goed, och, nee, die mevrouw die staat daar bij de schakelaars. U wordt op uw wenken bediend, denk ik. Kijk.
Oh, kijk. Dan wordt het donker en dan wordt het gezellig, hè, Gelderop. Goedenavond, mijn naam is Berend Anraat. Ik ben onder andere directeur van de Natural Step Nederland. En ook internationaal in het bestuur van de Natural Step. Voor de mensen die Natural Step nog niet kennen, ik ga er wat over vertellen. Dus daar heb je daar wat meer inzicht in. Ik snap dat er is niet zo heel veel tijd voor vragen, maar we kunnen zeker wel heel even kijken of er op een later moment misschien nog aanvullende vragen gesteld kunnen worden. Of hele dringende vragen die op het moment spelen dat ik iets voorbij laat komen. Schiet ze even in, maar accepteer ook dat mijn antwoord soms kort kan zijn. Dus dat is niet om onbeleefd te zijn, maar ik snap dat iedereen zijn avond lang is en dat het veel tijd kost. Energie-neutraliteit, wat is haalbaar, wat is realistisch? Uiteindelijk gaat die hele discussie rondom duurzaamheid over de manier waarop wij kwaliteit van leven met elkaar invullen. En voor de mensen die er wat langer meedraaien in duurzaamheidsland, die zullen wellicht deze definitie kennen van de Brundtlandcommissie, die in 1987 op pad is gestuurd om te gaan kijken op welke manier wij als mensen nou invloed hebben op onze samenleving. En die kwamen eigenlijk toch wel terug met een verontrustend bericht dat we eigenlijk veel meer invloed hebben op onze kwaliteit van leven op deze planeet dan dat we dachten. En de Brundtlandcommissie die kwam met een definitie van duurzame ontwikkeling. En die had alles met behoeften te maken. Een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee de behoeften van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Dat is echt een ontzettende tongbreker. Maar ik denk tegelijkertijd dat iedereen het hier hartstikke mee eens is. Maar wat ga je nou op maandagochtend doen als je dit probeert na te streven? En dat is waar de grote uitdaging op dit moment in de samenleving zit. Want als we gaan kijken, wat is de kern van duurzame ontwikkeling? Dat gaat over behoeften. En als we kijken naar behoeften in de samenleving, en het maakt niet uit of je nou in Gelderop zit, of in Alkmaar waar ik de afgelopen dagen was, of in Borneo gaat zitten, of in Nieuw-Zeeland. Deze 9 behoeften die zijn voor iedere mens, waar dan ook ter wereld, in welk tijdsbestek en van welke culturele achtergrond, die zijn gelijk. Waar onze grote uitdaging op het gebied van duurzaamheid zit, is de manier waarop wij invulling geven aan deze behoeften. En daar gaat het mis. Als we kijken naar de behoeften in de jaren 50 in de Fleskestraat, dan was er het potje knikkeren, met het potje knikkeren werd de behoefte aan ontspanning ingevuld. En ik denk dat bij veel mensen aan de keukentafel dit vanochtend het beeld was. En als je kijkt naar de impact van die knikker ten opzichte van de impact van die iPad hier, dan kun je begrijpen dat we op een manier, een behoefte invullen die een enorme impact op onze planeet heeft. Als je kijkt naar de manier waarop de behoefte aan levensbehoefte, bescherming tegen de elementen op Sint Maarten werd ingevuld tot een aantal jaren geleden, dan zag het er zo uit en ik was vanmorgen nog bij Hans op de koffie en Hans verhuis ziet er zo uit. He, bescherming tegen de elementen, handig in Hans. Bescherming tegen de elementen, dat is waar het over gaat. Alleen de manier waarop je invulling geeft aan de bescherming tegen die elementen, een elementaire levensbehoefte, dan zie je dat daar de keuzes eigenlijk heel vaak op een niet duurzame manier uitvallen. En als we die lijn doortrekken naar alle manieren waarop wij behoeften vervullen, dan zien we die druk op dat systeem steeds groter worden. We zien aan de ene kant en aan de onderkant een stijgende lijn dat die wereldbevolking aan het stijgen is, aan het groeien is. 2050 bijna 10 miljard inwoners. We zien tegelijkertijd dat de welvaart toeneemt. We zien ook dat de invloeden van klimaatverandering aan het toenemen zijn. Concurrentie neemt toe, nou, noem het allemaal maar op. En we zien aan de andere kant ook een neergaande lijn. En ik zie dat het een beetje wazig is. Maar we zien ook een neergaande lijn in de beschikbaarheid van grondstoffen en adaptief vermogen. Beschikbaarheid van natuur voor mensen. De beschikbaarheid van schoon drinkwater. En waar we nou steeds meer tegen aanlopen is dat die neergaande lijnen op het moment dat we die verder doortrekken, we steeds meer druk op dat systeem, op die kwaliteit van leven op onze planeet hebben. Dus we moeten naar een situatie toe waarin we dat in ieder geval neutraliseren. Maar eigenlijk zijn we op heel veel vlakken eigenlijk echt aan toe aan een herstellende bijdrage leveren. Dat is nog een veel verdere ambitie dan duurzaamheid, hè? Dus de uitdaging is enorm. Het gaat niet meer over wat realistisch is. Het gaat erover wat noodzakelijk is om kwaliteit van leven in Gelderop of in de wereld in stand te houden. En dat vraagt ook om een andere discussie en een ander kader wat je nodig hebt om naar duurzaamheid te kijken. Toen de Natural Step ontstond, eind jaren 80 in Zweden, toen had de oprichter van de Natural Step een hele belangrijke uitdaging. Kunnen wij met elkaar een gedeelde taal en een gedeeld beeld ontwikkelen van de invloed die wij op de samenleving hebben, maar tegelijkertijd ook de oplossingen die we daarvoor kunnen vinden. En daarvoor moet je eigenlijk terug helemaal naar de basis van ons systeem. Inmiddels weet iedereen dat we op deze mooie blauwe bol een zwaartekracht hebben. We hebben van allerlei natuurwetten die spelen. En een van de hele belangrijke wetmatigheden die we op deze planeet hebben is dat die hele dunne witte rand die hier zit, de biosfeer, dat is een gesloten systeem. Zie dat als een soort kaastolp. En wat gebeurt er als je steeds meer middelen, producten, uitstoot en dergelijke onder een kaastolp brengt? Op een gegeven moment kun je daar niet meer in verblijven. En dat is een situatie waar we nou bijvoorbeeld met klimaatverandering tegenaan lopen. Als we kijken hoe we dit systeem beïnvloeden, een aantal wetmatigheden. We weten dat die aardkorst is een gesloten systeem. Daar komt in principe niks uit, behalve af en toe door vulkaanuitbarstingen, wat in de biosfeer terechtkomt. De biosfeer is het tweede gesloten systeem. En binnen die biosfeer zie je het natuurlijke systeem. En als onderdeel van dat natuurlijke systeem zit onze samenleving. Onze economie zit hier ergens tussenin. Dus hebben we te maken met een aantal hele belangrijke grootheden. En als we kijken hoe we dat systeem beïnvloeden, dan zien we aan de ene kant dat we in een heel hoog tempo materialen uit de aardkorst brengen. Denk aan olie, denk aan metalen, denk aan mineralen. En die brengen we onder die kaastolp. Wat we nu zien ontstaan bij die klimaatverandering, mede veroorzaakt door fossiele brandstoffen, is dat die hoeveelheid fossiele brandstoffen die verbrand worden naar zulke hoge concentraties toe gaan dat die kwaliteit van leven onder die kaastolp ernstig in gevaar is. Dat is ook de reden waarom de hele wereld op dit moment zegt, hey, dit kruisen doorheen, we moeten van die fossiele brandstoffen af. Belangrijke stap om te zetten. Maar we zien die kwaliteit van leven ook op andere plekken in gevaar komen. Bijvoorbeeld in de toename van de vervuiling van onze leefomgeving door bijvoorbeeld zware metalen. Of door bepaalde mineralen die we tegenkomen. Dus dat is de eerste manier waarop wij invloed hebben op dat systeem. De tweede is dat we in een heel hoog tempo natuurvreemde stoffen in de samenleving brengen, of onder die kaastolp brengen, in een veel hoger tempo dan dat die natuur kan verwerken. We zien dat de plastic discussie, die is natuurlijk al voorbij gekomen. We zien dat in allerlei schadelijke stoffen die door uitstoot komen. We zien dat in materialen die we gebruiken om die woningen te isoleren naar nul op de meter. We waren bezig met een onderzoek voor woonbedrijf om een stroomversnellingwoning te analyseren. En we kwamen er eigenlijk achter dat de besparing die we op woningniveau realiseerden eigenlijk in het niks viel bij drie keer hogere CO2-uitstoot door de productie van de materialen waarmee we dat zouden doen. We moeten ons heel goed realiseren dat we dingen niet in isolatie kunnen zien. Dat is trouwens een leuke woordspeling. Maar niet in isolatie kunnen zien. We kunnen niet één probleem proberen op te lossen en daarmee nieuwe problemen creëren. Dus we hebben een systeemperspectief nodig, een andere kijk naar de manier waarop we invloed hebben. Dus dit is de tweede impact. De derde impact die we op de samenleving hebben is dat we in een heel hoog tempo het natuurlijk systeem afbreken. In een veel hoger tempo dan dat kan herstellen. En als we kijken naar wat die natuur ons brengt, schone lucht, schoon drinkwater, noem maar op. Maar ook het vermogen om de negatieve impact op die andere twee thema's op te heffen. En als je kijkt naar het natuurlijk systeem, hoe dat in staat is om bijvoorbeeld CO2 op te nemen uit de lucht. Dat is bij iedereen wel bekend. Maar ook als je kijkt dat heel veel chemische verontreinigingen door micro-organismen in de bodem opgelost kunnen worden en opgeruimd kunnen worden. Dus we zijn op meerdere manieren afhankelijk van het systeem. Maar tegelijkertijd zien we door de enorme druk op de bevolkingsgroei, op de druk op ruimte, dat we dit soort terreinen tegenkomen. Compleet versteend, dat was natuurlijk ook al aan de orde. Of dat we een behoorlijke impact hebben op de voedsel. Hoeveelheid die we überhaupt van deze planeet kunnen verwachten. Of monocultuur in voedsel en noem het eigenlijk allemaal op. Dus dat is de derde manier waarop we er invloed op uitoefenen. En de vierde manier is dat we mensen structureel beperken in het vervullen van hun behoeften. Als je kijkt hoe dat in organisaties gebeurt, een enorme werkdruk die we zien. We zien nog steeds meer dan 60 doden op jaarbasis in de bouw, omdat er onveilig gewerkt wordt. We zien armoede in de samenleving. En ook al gaat het goed met de economie, maar die armoede die zien we nog steeds. Die neemt maar een klein beetje af. We zien nog steeds gezinnen. We werken voor 80 woningcorporaties in Nederland. We zien nog steeds gezinnen waar maar 2 maaltijden per dag op tafel staan. En dat kun je bijna niet voorstellen in een tijd als deze. Daar word je echt verdrietig van. We zien ook steeds meer mensen, vooral ook oude mensen, die in sociaal isolement terechtkomen. Omdat iemand in Den Haag heeft bedacht dat mensen langer thuis moeten blijven wonen. En dat de omgeving het maar op moet lossen. En hoe kan die omgeving dat oplossen op het moment dat die omgeving daar niet voor is toegerust? En we zien nog steeds op internationale schaal nog heel veel zaken die te maken hebben met mensenrechten en arbeidsrechten. Dus op het moment dat je kijkt naar deze 4 impacts die we hebben, dit is het grote probleem van onze duurzaamheidsuitdaging. Dus hij is veel groter dan alleen maar CO2. Al met al heeft dit gewoon impact op de kwaliteit van leven van mensen die in onze samenleving wonen. En op het moment dat je gaat kijken hoe kun je dat nou aanpakken, dan kun je eigenlijk heel simpel stellen dat op het moment dat we al die 4 dingen niet meer zouden doen, dat we dan de oplossing hebben gevonden voor verduurzaming. Dat klinkt heel kort door de bocht, maar eigenlijk is dat precies zoals we dit al 30 jaar doen. Want op het moment dat we niet meer en niet sneller stoffen uit die aardkorst halen dan die natuur kan verwerken, dan komen we in ieder geval op dat vlak in balans. En als je dan gaat kijken naar de oplossingsmogelijkheden die dat met zich meebrengt, modulair produceren, de telefoon waar je onderdeeltjes in elkaar kunt klikken op het moment dat die verouderd is of geüpdate moet worden. Of als je gaat kijken naar alternatieve materialen bedenken die we bijvoorbeeld in de openbare ruimte gebruiken. Andere manieren van vervoer. De 3D geprinte woning die in Bosrijk wordt geplaatst. Waar ze mee aan de slag gaan in het Eindhovense. En ook als je gaat kijken naar de tweede spelregel. Niet meer en niet sneller natuurvreemde stoffen in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken. Dat wil niet zeggen dat we geen chemische producten meer moeten gebruiken. Maar dat we ze op een andere manier moeten gaan beheersen. Ik zal het kunstgasdossier maar even overslaan. Maar als we kijken naar bijvoorbeeld de hoeveelheid medicijnen die wij gebruiken voor diabetes. Die zou met 80% naar beneden kunnen op het moment dat mensen andere voedingspatronen zouden kunnen krijgen. Dus dat betekent dat we veel minder chemie daarin nodig hebben. We zouden ook op andere manieren met die soorten afval om kunnen gaan. Van de 240 soorten afval op plastic gebied die we in het Nederlands kennen, zijn er eigenlijk maar 100 echt recyclebaar. Waarom blijven die andere materialen gebruiken? Omdat ze goedkoop zijn? Maar ook wat kunnen we leren van bijvoorbeeld de natuur als inspiratie? De pootjes van een gekko, hoe kan dat helpen om bijvoorbeeld tapijt niet te verlijmen op de vloer, maar juist aan elkaar te plakken door wrijving? Het zijn eigenlijk allemaal oplossingsrichtingen die ontstaan op het moment dat je andere spelregels gaat hanteren voor duurzaamheid. Ook die natuur niet sneller afbreken dan de tijd die nodig is om te herstellen, zorgt ervoor dat we bijvoorbeeld veel beter kunnen toewerken aan operatie steenbreek die we net al voorbij hoorden komen. Hoe ga je om met inderdaad je biodiversiteit? Niet alleen in de bermen, maar ook biodiversiteit achter de woningen, in de versteende tuintjes. Hoe kun je aan de slag met hernieuwbare materialen in plaats van steeds weer chemische of materialen uit de aardkorst te gebruiken om woningen te bouwen? Dus uiteindelijk is het potentieel van op het moment dat je andere spelregels gaat gebruiken, dat je veel meer kaders gaat benoemen, wordt oneindig. En als laatste natuurlijk geen dingen doen waardoor we mensen beperken in het vervullen van hun behoeften. Hoeveel ruimte ontstaat er voor mensen om mee te praten? En hoeveel ruimte ontstaat er om echt te luisteren? En dat er ook iets echt met je ideeën wordt gedaan. Hoe kunnen we met elkaar kijken dat die kosten voor levensonderhoud naar beneden gaan? Moet iedere woning in Gelderop zijn eigen boormachine of zijn eigen ladder hebben? Terwijl je misschien 1 of 2 keer per jaar gebruikt? Of kun je daar veel slimmer mee omgaan? Ja, uiteindelijk biedt het allerlei kansen voor verduurzaming. En deze spelregels die zet je eigenlijk om het beeld van de toekomst heen. En daar zit ook meteen onze uitdaging op het moment dat we het hebben over realistische doelstellingen. Op het moment dat we dingen smart willen maken, moeten we eerst de eindsituatie weten. Dan pas kunnen we zeggen wat de milestones zijn op het pad naar. Dus op het moment dat we zeggen Gelderop in 2035 is compleet duurzaam. En we doen dat binnen die 4 spelregels en we gaan dan kijken waar we nu staan. En welke stappen je nu met deze begroting wil zetten. Maar ook over 4 of 5 jaar. En elke keer die spelregels hanteert als een soort afwegingskader. En benoemd hebt hoe het eruit ziet op het moment dat je duurzaam wil worden. Dan ben je in staat om niet alleen voor een gemeente strategisch te plannen naar duurzaamheid. Maar ook voor je organisatie strategisch te plannen naar duurzaamheid. Als we even kijken naar de situatie van Gelderop, of van een woningcoöperatie of noem het maar op. Dan heb je altijd een stuk context waarin je acteert. Je hebt je wet en regelgeving, allerlei taken, allerlei rollen die je jezelf hebt toebedeeld. Maar je hebt ook een systeem waarin je actief bent. En op het moment dat je binnen die context van dat systeem in staat bent om goed te definiëren wat duurzaamheid in een eindsituatie voor Gelderop of voor de organisatie van het ambtelijk apparaat betekent. Dan kun je ook gaan kijken welke strategieën kunnen je nou helpen om bijvoorbeeld gasloze wijken te realiseren. Of betere samenwerking of gedragsverandering te stimuleren. En welke stappen daar vervolgens bij horen en dan kunt kijken welke instrumenten je in kunt zetten. Dit is strategische planning voor duurzame ontwikkeling op de lange termijn. En dat is waar we ook met Hans en een aantal collega's mee bezig zijn geweest binnen Gelderop. Maar we doen het ook in Zonnebrugge, we doen het ook in Eindhoven, we doen het ook in Den Bosch, ook in Tilburg, ook in Alkmaar. Want op het moment dat je met elkaar die handen ineenslaat en met elkaar eenzelfde taal ontwikkelt, dan wordt het ook veel makkelijker om met elkaar ervaringen te delen. Voorbeelden te delen, financieringen of kosten met elkaar te delen om stappen vooruit te kunnen zetten. Ja, als je kijkt, ik liet net al even die stip op de horizon zien, hoe ziet dat er dan uit? Ja, dat is niet dat je als organisatie duurzaam wilt worden, dat is een hele mooie aspiratie en missie. Maar je moet gaan laden hoe duurzaamheid er voor je uitziet. Als we kijken naar Haag Wonen in Den Haag, een van de woningcorporaties daar, hebben we, als het gaat over circulaire economie en afval, wat vandaag ook natuurlijk ter sprake is gekomen, dan gaat het erover, wij bouwen alleen met veilige en gezonde materialen, gemaakt op een manier die mensen en milieu niet schaden. Alle materialen en grondstoffen die we nu in bezit hebben, hergebruiken we of recyclen we. We weten precies waar onze materialen vandaan komen, waar ze nu zijn en waar ze later naartoe gaan. Hier zijn alle programma's, alle renovatieprogramma's, alle nieuwbouwprogramma's van deze woningcoöperatie op gericht. Als je kijkt naar Stammen de Koning in Eindhoven, en als het gaat over de menselijke kant, dan hebben zij verwoord hoe zij aan die menselijke kant op deze manier met zaken om willen gaan. Design Academy in Eindhoven, als het gaat over de verantwoordelijkheid die ze hebben voor hun studenten, om gezonde voeding in de kantine aan te bieden. En op het moment dat je weet, op een goede manier weet te beschrijven wat je eindsituatie is, dan worden de mogelijkheden ongekend, maar maak je ook bij iedereen in de organisatie of in de gemeente energie los. Ook bij jongeren, die eventueel moeilijk te bereiken zijn. Maar het gaat er wel over, dat is een beetje uitgerekt, maar het gaat er wel over dat je eerst gaat kijken van waar zit je eigen invloedssfeer. Waar zit je invloedssfeer als raadslid? Waar zit je invloedssfeer als wethouder? Waar zit je invloedssfeer als projectmanager? Op welke manier kun jij zelf het verschil maken? En waar mensen heel snel toe geneigd zijn is om naar buiten te wijzen. Die moet iets veranderen, die moet iets veranderen. Maar de enige manier waarop echt verandering tot stand komt is als je bij jezelf begint. En bij je eigen rol en bij je eigen verantwoordelijkheden. En dan kun je ook vanuit de gemeentelijke organisatie gaan kijken wat we bijvoorbeeld met die inspiratiesessies hebben gedaan. Oh, dat gaat een beetje te snel. Met die inspiratiesessies hebben gedaan om de collega's ook mee op sleeptouw te nemen. En wat betekent dat dan als je samen met je collega's en je organisatie en je processen weet om je leveranciers en je ketenpartners in beweging te brengen. En op deze manier gebruik je je cirkel van invloed. En ik denk dat iedereen die wel van Stephen Covey ooit gehoord heeft, dit is gewoon de basis van Stephen Covey. Gebruik je invloed om verandering tot stand te brengen. Dat is, denk ik, het allerbelangrijkste wat je op dit vlak kunt doen. Als je kijkt naar hoe dit tot bepaalde resultaten leidt, als je op deze manier strategisch gaat plannen met duurzaamheid, dan zie je hier bijvoorbeeld een programma wat in Eindhoven op dit moment wordt uitgevoerd. En ik weet dat het soms lastig is om naar de buren te kijken, omdat je natuurlijk zelf ook trots bent en graag zelf ook goede dingen wil doen. Maar we hebben zoveel van elkaar te leren, dus laten we alsjeblieft zorgen dat we ook kijken waar andere voorbeelden plaatsvinden. Dit is Bosrijk. De volgende fase, als je kijkt naar het oppervlak van dit gebied, is dat net zoveel als iedere andere nieuwe woonwijk. Alleen als je kijkt hoe dit wordt ingericht, als het gaat over biodiversiteit, afwatering, materialisatie, wonen, woongenot, mogelijkheden om te ontmoeten, leren van de natuur, dan zijn dat allemaal dingen die, denk ik, heel veel mensen graag voor zich zien. Hè? Circulaire economie, hoe is dat hier ingericht? Ontzettend goed gekeken naar materialisatie, ontzettend goed gekeken naar natuurlijke materialen die gebruikt worden. Maar ook de uitdaging die we net van de wethouder hoorden over wat voor soorten, wat voor planten gaan we nou gebruiken. En bij de gemeente Eindhoven heeft men gezegd, we willen alleen maar inheemse soorten. Maar we willen ook zorgen dat die inheemse soorten in staat zijn om veel meer functies in zo'n gebied te vervullen. En niet alleen maar mooie plantjes, maar ook waterzuivering, ook afkoeling van de omgeving, klimaatadaptatie. Prettig verblijf, prettige omgeving om te zijn. En ook die moestuintjes, die lokale moestuintjes. En ik zou zeker voor het eetbaar groen in de publieke ruimte, meneer van GroenLinks, zeker even naar Bristol kijken. In heel Bristol heb je alleen maar van die eetbare tuintjes. Fantastisch mooie voorbeelden, daar deel ik graag wat over. Maar ook hoe ga je om met de toename van water? We hebben aan de ene kant natuurlijk heel veel droogte, maar aan de andere kant ook enorme hoeveelheden water. En hoe zorg je er nou voor dat het lokaal veel beter gebergd wordt in het plan wat je voor zo'n wijk ontwikkelt? Circulaire economie is soms wel in kringetjes, denk ik, ook al proberen we dat soms te voorkomen. Maar niet alleen de plannen die je naar de buitenwereld toeslingert, of de projecten die je wil ontwikkelen, maar wat denk ik nog veel belangrijker is, hoe richt je je organisatie nou op zo'n manier in dat duurzaamheid ook mogelijk wordt? Dat het ook mogelijk wordt om kwaliteit van leven in je organisatie in beweging te brengen. Dit was een van de projecten die we voor woonbedrijven hebben gedaan om te kijken hoe pas je circulaire economie nou toe op het moment dat je woningen gaat renoveren. En wat moeten we nou als organisatie weten aan kennis, aan procesinrichting, aan sturing aan de markt, om dat zo optimaal mogelijk te kunnen doen. En daar heb je je ketenpartners voor nodig, maar daar moet je goed over nadenken. Wat betekent dat op het moment dat je vanuit het renovatieproces en de ambitie om in 2025 volledig circulair te zijn met alles wat je doet, dus ook wat woonbedrijf hier in Gelderop doet, wat betekent dat dan voor de manier waarop beeldkwaliteitsplannen tot stand komen? Wat betekent dat voor de manier waarop je programma's van eisen opstelt? En dus alle plekken in je interne proces, en dat zei straks iemand heel terecht, duurzaamheid zit overal in verweven. Het betekent dat we echt op een hele andere manier moeten kijken, maar ook op een andere manier de zaken met elkaar moeten gaan verweven. Want dan lukt het om te gaan kijken welke koerselementen je nodig hebt, maar ook om te kijken welke tools je nodig hebt. En hoe vergelijk je nou duurzame producten onderling met elkaar? Hoe ga je daarmee om in een woud van 426 keurmerken op het gebied van duurzaamheid? Ja, dan kun je inderdaad wel een van de keurmerken gaan vragen, maar je laat de rest buiten beschouwing. Hoe kun je betere keuzes maken, betere vragen stellen op dat vlak? En wat betekent dat ook op het moment dat je met ketenpartners samenwerkt? En hoe kun je in bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst die woonbedrijf heeft met verschillende onderhoudsbedrijven, hoe kun je nou ieder jaar stappen maken, steeds beter worden, steeds verder leren, met elkaar kennis delen om uiteindelijk ook in 2020 heel veel thema's op het gebied van duurzaamheid in die onderhoudscyclus onder te kunnen brengen? En we moeten echt heel erg oppassen dat we het wiel niet steeds weer opnieuw uitvinden. En we zien het elke keer eigenlijk weer gebeuren, omdat heel vaak mensen graag iets van zichzelf willen hebben en daarmee vergeten om naar buiten te kijken. En als je kijkt wat er op dit moment allemaal in heel Nederland, maar ook ver buiten Nederland gebeurt, dan zijn er zulke mooie dingen waar je verder op kunt bouwen en er zelfs nog veel beter in kunt worden op het moment dat je ze durft te omarmen. Op het gebied van wonen hebben we samen met een hoop woningcorporaties en verschillende gemeentes in Nederland vorige week het Wonenlab gelanceerd. En het Wonenlab is eigenlijk een kennisplatform, een informatieplatform, waarin we proberen om zoveel mogelijk ervaringen met elkaar te delen. Ook de dingen die niet goed zijn gegaan, om van elkaar te leren en te kijken hoe we de dingen veel beter kunnen doen. En daar zie je dus eigenlijk van allerlei instrumenten, analyses op het gebied van producten, maar ook hoe kun je circulair slopen. Welke tools zijn er om bijvoorbeeld wijken in te richten en invulling te geven aan de nieuwe omgevingswet? Of hoe je stappen zet om een uitvraag op een andere manier in de markt te zetten. Op het moment dat we in staat zijn om die kennis zo breed mogelijk te delen en echt willen accepteren dat we van elkaar moeten leren, 4 spelregels gebruiken en een proces van backcasten, dus eigenlijk terugkijken van het punt waar we uit moeten komen, dan lukt het ons om stappen richting duurzaamheid te zetten. En dan gaat het niet over wat realistisch is, maar wat noodzakelijk is. Dankjewel. Volgens mij binnen een half uur, hè?
Zo, de... Ja, dankjewel. Het was best wel kort. Wel heel erg krachtig en voor mij toch wel indrukwekkend. Heeft daar iemand iets over te vragen of iets? Wil daar iemand iets...
Een hele korte vraag. En wat gaat de wethouder nou mee doen?
Ja, ik kan die vraag natuurlijk heel goed toespelen, terugspelen. Wat gaan we er samen mee doen? Dit is niet een opdracht aan mij om hier iets mee te doen. Dus juist expliciet de opdracht om gezamenlijk van hieruit... ik denk dat het wel impliciet in de hele presentatie verweven zit om hier... samen aan te werken. En ja, ik denk dat het, als je kijkt naar wat we in januari willen doen met een ontwikkeling van een strategie, dat zeg maar de stappen die Berend hier aangeeft, die we met elkaar zouden moeten maken, dat die hier heel goed in aangegeven worden. En ja, ik zou me kunnen voorstellen dat het een voorbeeld is voor hoe we dat in januari gaan aanpakken met elkaar.
Daar ben ik wel helemaal mee eens. Maar volgens mij hebben wij samen een motie ooit ingediend voor een duurzaamheidsparagraaf. En mijn frustratie daarbij, en die heb ik volgens mij ook wel eens gedeeld, is het enige wat daaruit kwam, was van ja, we hebben elektrische auto's gekocht. Waarbij je volgens mij ook nog eens kan afvragen of dat wel zo duurzaam is. Maar het gaat vooral om een stuk kennis, denk ik, en wat wij misschien ten onrechte verwachten van de organisatie. En ik denk dat wij als raad zeker een rol hebben bij het maken van beleid. Maar ik denk dat er binnen de organisatie ook wat moet gebeuren qua kennis. En dat er ook wat gedaan wordt.
Ja, het is natuurlijk zo dat we op de eerste plaats een groot aantal dingen doen. Als je naar de lijst kijkt van activiteiten en maatregelen die op het gebied van duurzaamheid... Al genomen worden. We hebben inderdaad beperkte capaciteit. Dat is ook de reden waarom we in de huidige begroting inzetten op vergroting van die capaciteit. Maar er moet echt een werknemer, een ambtenaar duurzaamheid komen die zich daarvoor verantwoordelijk maakt, denk ik. Dat is niet de panacee, is niet de oplossing van alle problemen, maar dat is in ieder geval wel een belangrijke stap, denk ik. Maar er gebeuren ook een aantal dingen. We hebben natuurlijk het zonnepanelenproject, we hebben op het gebied van groen gebeuren een aantal dingen. Er is al een proces in gang gezet met betrekking tot windturbines. We zijn veel bezig met bodemluchtgeluid en zo meer. Dus ik wil niet zeggen dat het allemaal beter en sneller kan, maar het is niet zo dat er niks gebeurt.
Nee, dat zeg ik ook niet, maar de samenhang is met name volgens mij ook het verhaal.
Ja, nee, zeker.
En daar, ja. Nou ja.
Okay. Nee, daar zijn we die... Zeg maar vooruitlopend op een coherente nota, komt die bijeenkomst hier.
Maar misschien zal ik hem dan praktisch maken, want we hebben niet het verhaal gehad.
Ik wil nu het woord even geven aan de heer Van Happ, anders staat
wel. Ja, maar mag
ik
heel even afmaken, Dirk, want we hebben
heel snel even afmaken.
Gaan we hem nu helemaal toch vragen stellen of gaan we een tweede termijn nog plannen waarin we verder gaan?
Daar kunnen we het zo meteen inderdaad wel even over hebben. De heer Van Happ, we kijken even of er heel veel vragen nu nog zijn. En als we eruit komen, dan sluiten we het gewoon af en dat is voldoende. En anders besluiten we om daar nog een keer op terug te komen. De heer Van Happ.
Ja, ik heb op dit moment eigenlijk niet zoveel behoefte om een aantal vragen te stellen. Er is ontzettend veel informatie op afgekomen. Waar ik heel blij door verrast ben, is ook de samenwerking die er al met een groot aantal organisaties in de regio plaatsvindt. Mijn vraag is eigenlijk meer van, krijgen wij deze presentatie ook beschikbaar Want ik heb er toch wel behoefte aan om hem binnen de fractie wat breder te bespreken. Zodat we in de uitwerking van onze duurzaamheidsambities ook wat meer naar de achtergronden kunnen kijken. En pas als je dat wat beter hebt op je kunnen laten inwerken, denk ik ook pas dat het zin heeft om vragen te stellen. Want de vragen die je nu stelt, die zijn naar mijn idee op een te algemeen level. En de behoefte aan verdieping is er zeker, maar daar zou ik zelf wat meer eerst willen laten inwerken. Voordat we klakkeloos allerlei vragen gaan stellen. Maar ik zie al ja knikken over de beschikbaarheid van de presentatie. En dan denk ik dat we er een volgende keer zeker op terug zullen komen. Dank u.
Dank u wel, meneer Van Appen. De heer Engbers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, spreker. Een geweldige presentatie. We hebben nog een vacature binnen de fractie beschikbaar. Dus als je wil, dan mag je bij ons komen. Eens, hè, als ik de presentatie zie, dan zijn er duizenden ideeën die mij opkomen. Volgens mij zijn er ook net zoveel duizenden ideeën om bijvoorbeeld beleid concreet te maken. Een voorbeeldje dat je noemt bijvoorbeeld over Eindhoven, hoe je daar bijvoorbeeld alleen maar inheemse soorten laat toestaan. Ik heb één vraag die ik op dit moment wel, gezien de begrotingen, belangrijk vind. Eindhoven en Sonnenbrugel hebben naast hun reguliere begroting, hebben die een klimaatbegroting hebben zij bedacht. Ik weet niet of ze bedachten, maar zij zijn een van de eerste en weinige gemeentes die dat hebben. En dan gaat het over dat je dus eigenlijk op iedere punt in je begroting klimaat en duurzaamheid in acht neemt. En ben je op de hoogte van die klimaatbegroting en kun je aangeven waarom je dat ook zou moeten doen? Nee, maar dat hoeft helemaal niks.
Ik heb zeker met Tom en Rick daar veel gesprekken over gevoerd. Oh, sorry. Ja. Ik denk dat het een belangrijk instrument is. Omdat je duurzaamheid weghaalt bij, en met alle respect voorop, individuele wethouders. En als we zeggen dat duurzaamheid verweven is in alle elementen die je in je organisatie hebt zitten, dan zou je daar denk ik vanuit de politieke kant ook iedere wethouder op moeten kunnen aanspreken. En zou iedere wethouder daar ook een prestatieverplichting denk ik in moeten hebben. Dat is natuurlijk aan de raad, hè. Dat is mijn mening daarin. Maar ik denk dat het nog veel belangrijker is, los van het instrument klimaatbegroting, dat je met elkaar accepteert dat je eerst eens met elkaar dezelfde taal moet spreken als het gaat over duurzaamheid, voordat je echt de volgende stappen kunt zetten. En dan denk ik ook dat meneer van het PvdA, wat u zegt van zo'n duurzaamheidsparagraaf zou ook al een stap in die richting kunnen zijn. Omdat je wel ervoor zorgt dat op alle plannen die worden ingediend, of het nou een subsidieverstrekking is, of je zorgtaak of je welzijnstaak, rekening houdt met die aspecten van duurzaamheid die ook daarin thuis horen.
Ja. En zou jij of jullie bedrijf, zou die daar onze gemeente mee kunnen helpen? Met het opstellen van zo'n bijvoorbeeld klimaatbegroting of verwijzing of plannen?
Ja, klimaatbegroting zelf, daar zijn wij niet de experts in. Maar we zouden wel mee kunnen denken om te kijken van hoe zou je nou zo'n duurzaamheidsparagraaf vorm kunnen geven, zodat aan de ene kant de raad optimaal geïnformeerd wordt, maar dat je ook als raad een perfecte rol daarin zou kunnen pakken. Want je hebt zeker als raad, als besluitvormend orgaan, een hele belangrijke invloed in de manier waarop Gelder op Mierlo in de komende jaren natuurlijk het hoofd gaat bieden aan deze uitdagingen.
Dank je wel. Ja.
Dank u wel, meneer Engbers. Mevrouw Verdaal.
Ja, dank u, voorzitter. Niet deze presentatie, maar een vergelijkbare presentatie is eerder aan het platform Duurzaam gegeven en is ook vooral in de organisatie gegeven. Ik weet niet of meneer Van Zandvoort of meneer Anraat er iets over kan zeggen, maar zijn daar al dingen uit te halen waardoor je ziet dat er in de gemeentelijke organisaties veranderd is? Dat er qua denkwijze al ideeën naar voren gekomen zijn of waardoor je ziet van het blijft hangen?
Ja, misschien, we hebben de laatste keer dat we een verdiepingscursus zeg maar hebben gehad. Toen hebben we ook heel nadrukkelijk voorbeelden gepakt. En dan hebben we bijvoorbeeld over de wijk Lugge volop gesproken. Er is natuurlijk nog een groot gedeelte van Lugge wat nog helemaal niet bebouwd is, aan de rechterkant van de Tamierstraat. En je zou natuurlijk alle uitgangspunten van de National Step, zou je daar eens heel goed op los kunnen laten. En dat betekent dat we met alle mensen die daar ook bij betrokken worden, dus ook de mensen die het openbaar gebied gaan invullen, de mensen die het bouwrijp gaan maken, dat het hier in een eerdere fase, want het is niet alleen maar inderdaad het energiezuinig bouwen, maar er komt veel meer bij kijken. En daar zijn we nu in de organisatie, hebben we er al met z'n allen op ingezet en zijn we aan het kijken hoe dat we dat een vorm kunnen geven als een mooi voorbeeldproject. Ja.
Dankjewel. Nog anderen die een vraag hebben of een opmerking?
Ja, ik wil nog wel iets zeggen over die klimaatbegroting. Er staat overigens iets over in de begroting, in de huidige begroting, dat we erover nadenken. Waar ik een groot voorstander van ben, zeker gezien het feit dat we een aantal ambitie hebben gekwantificeerd, in aantallen, in hoeveelheid duurzame energie, in hoeveelheid windturbines en hoeveelheid zonnepanelen en meer getallen, dat ik daarop afgerekend kan worden. Dus dat betekent ook dat je niet om een of andere manier van monitoring heen kunt. Of dat nou een klimaatbegroting is of een andere manier. Als je doelen hebt en met elkaar goede doelen hebt geformuleerd. En ik hoopte dat in januari dat we met elkaar tot een aantal concrete doelen kunnen komen. Dan moet je daar ook op afgerekend kunnen worden. Dat betekent ook dat je in de uitvoering daar gestalte aan gaat geven. Dus doelen formuleren zonder dat je daar kunt kijken op een effectieve manier, dat heeft volgens mij niet zo heel veel zin.
Dank u wel, wethouder. Nog anderen? Oké, nou ik denk, ja, dat was in ieder geval indrukwekkend. We kunnen het ook als raad, als instrument gebruiken om inderdaad er iets mee te gaan doen. Het even laten bezinken en daarna er actiever mee aan het werk gaan en te kijken hoe dat het ons zelf als raadsleden en fractieassistenten natuurlijk als fracties beïnvloedt en bewustwording geeft. Ik wil de heer Aanraad danken, ook dat hij toch nog wat langer is gebleven als eigenlijk origineel gepland was. En natuurlijk ook de mensen op de publieke tribune nog danken voor de aanwezigheid, de betrokkenheid. En natuurlijk alle mensen hier aanwezig danken voor de inbreng deze avond. En ik wil daarbij natuurlijk ook de mensen van de ambtelijke organisatie danken. En daarbij de vergadering sluiten en iedereen wel thuis wensen. Dank u wel.